Broeders, ik wil ook vanmorgen met u een gedeelte lezen uit 1 Samuel. En vanmorgen wil ik dan lezen de eerste 9 versen van 1 Samuel 7. 1 Samuel 7, vers 1 tot 9. Daar lezen wij Gods woord. Toen kwamen de mannen van Kiriath-Jearim en haalden de ark des Heeren op en ze brachten ze in het huis van Abinadab op de heuvel en ze heiligden zijn zoon Eleazar, dat hij de ark des Heeren bewaarde. En het geschiedde van die dag af dat de ark des Heeren te Kiriath-Jearim bleef. En de dagen werden vermenigvuldigd. En het werden 20 jaren. En het ganse huis van Israël klaagde de Heere achterna. Toen sprak Samuel tot het ganse huis van Israël, zeggende: indien gij lieden u met uw ganse hart tot de Heere bekeert, zo doet de vreemde goden uit het midden van uw weg, ook de Astaroots, en richt uw hart tot de Heere en dient hem alleen, zo zal hij u uit de hand der Filistijnen rukken. De kinderen Israëls nu deden de Baals en de Astaroots weg, en ze dienden de Heere alleen. Verder zei Samuel: vergadert het ganse Israël naar Mispa, en ik zal de Heere voor u bidden. En ze werden vergaderd te Mispa, ze schepten water en goten het uit voor het aangezicht des Heeren, en zij vasten te 10 dagen, en zeiden: aldaar, wij hebben tegen de Heere gezondigd. Alzo richtte Samuel de kinderen Israëls te Mispa. Toen de Filistijnen hoorden dat de kinderen Israëls zich vergaderd hadden te Mispa, zo kwamen de oversten der Filistijnen op tegen Israël. Als de kinderen Israëls dat hoorden, zo vreesden zij voor het aangezicht der Filistijnen. En de kinderen Israëls zeiden tot Samuel: zwijg niet van onzentwege, dat gij niet zoudt roepen tot de Heere onze God, opdat hij ons verlosse uit de hand der Filistijnen. Toen nam Samuel een melklam, en hij offerde het geheel de Heere ten brandoffer. En Samuel riep tot de Heere voor Israël, en de Heere verhoorde hem. Tot zover. Beste broeders, we hebben gisteren gehoord dat Samuel met een typering van dokter A.H. Edelkoort wordt aangeduid als de wisselwachter. De man die in een treinstelsel waakt over de wissel en ervoor zorgt dat die wissel op tijd in de goede stand wordt gezet, zodat de trein die daar langskomt ook in de richting van het beoogde doel wordt geleid. En wanneer we vanmorgen samen wat verder willen luisteren naar de geschiedenis van Samuel en letten op wat zijn persoon betekend heeft in de heilsgeschiedenis van Israël, dan wordt het ons steeds duidelijker dat bij Samuel het spoor van de richters verlaten wordt. Ik zeg nadrukkelijk bij Samuel, omdat hij immers zelf de laatste richter van Israël is geweest. En hij voert het spoor van de heilsgeschiedenis in de richting van de koningen van Israël, en in het bijzonder in de richting van David, de man naar Gods hart. De man voor wie de Heer een huis zal bouwen dat uiteindelijk zal uitlopen op de komst van de grote zoon van David, de Heere Jezus Christus, op wiens hoofd de glorie kroon van de Heere eeuwig bloeien zal. Samuel zal als profeet die wissel definitief omzetten. En terwijl Richteren eindigde met die onder ons nogal bekende zin die een paar keer terugkomt: in die dagen was er geen koning in Israël, ieder deed wat recht was in zijn eigen ogen, zien we bij Samuel die eerste koning optreden, die hij heel nadrukkelijk op bevel van de Heere zalven moet. En juist met dat beeld dat wij dan in ons hoofd hebben en dat we vanaf de zondagsschool en vanuit de kinderbijbel thuis hebben meegekregen, is er bij ons dan de gedachte, dit is toch eigenlijk ook niet de echte oplossing die de Heere bedoeld kan hebben voor Israël. 1 Samuel brengt ons dan ook verder en leidt ons naar David, die vanaf 1 Samuel 16 hoe langer hoe meer naar voren komt, terwijl als we even terugbladeren in de schriften ook ontdekken dat in het kleine boekje Rut zijn naam ook al wordt genoemd. Het middel waardoor die wissel wordt omgezet is heel duidelijk wanneer we de rest van dit Bijbelboek lezen en vanaf hoofdstuk 3 tot het einde is dat natuurlijk nog best een hele weg, dan is het duidelijk dat die wissel maar heel langzaam en heel erg stapje voor stapje wordt omgezet en dat het eigenlijke middel waardoor die wissel wordt omgezet niet de persoon van Samuel is, niet het optreden van Samuel is, maar het woord van de Heere, zoals Samuel dat als geroepen profeet van de Heere heeft mogen verkondigen. Dat woord dat aan hem geopenbaard is door God en dat hij moet doorgeven aan het verbondsvolk Israël. We zien dat meteen al wanneer we 1 Samuel 3 nu maar min of meer achter ons laten. En we kijken eens even naar het begin van 1 Samuel 4. In het eerste vers van 1 Samuel 4, daar staan die woorden die je in het Oude Testament veel vaker tegenkomt. Het woord geschieden. Als u al wel eens wat meer naar Samuel hebt gekeken en misschien ook wel eens een serie preken al over gemaakt hebt. Ik heb van sommigen van u die geluiden gehoord. Dan ben u natuurlijk tegengekomen dat er een grote stroom van exegeten is, ook betrouwbare exegeten overigens verder, maar die zeggen dat laatste vers van hoofdstuk, dat eerste vers van hoofdstuk 4, dat hoort uiteindelijk aan het slot van 1 Samuel 3. Of dat zo is, daar kom ik zo meteen nog even op terug. De uitdrukking op zichzelf is bijna altijd de uitdrukking die gegeven wordt aan het woord van God, dat van God komt en dat door een door hem geroepen profeet wordt gesproken tot en geopenbaard aan het volk. Het woord geschieden, die woorden die doen wat. Die woorden die hebben kracht, daar zit leven in. En de Heere zorgt ervoor, dat is een van die prachtige woorden die in het voorgaande gedeelte al gestaan hebben, dat er geen één van die woorden ter aarde valt. Alleen daarom al, broeders, is het zo belangrijk dat je je bewust bent als je preekt dat je de woorden God spreekt. Want het zijn die woorden van God, waarvan geldt dat geen van die woorden ter aarde zal vallen, dat wil zeggen zonder betekenis, zonder kracht, zonder gevolg zal blijven. Al die verhalen die wij er soms omheen spannen, al die dingen die wij er soms bij zeggen, die leggen geen gewicht in de schaal. Ja, soms negatief. Maar het woord van God, dat is een woord dat nooit ledig tot hem weerkeert, dat nooit zomaar ter aarde valt zonder dat het wat doet. Dat woord dat geschiedt, dat woord dat heeft kracht, dat woord heeft leven in zich. Ze hebben hun uitwerking, ze zorgen ervoor. En dan ben ik weer bij het beeld van Samuel terug, dat de wissel wordt omgezet, zodat het spoor in de goede richting loopt en de trein in die goede richting verder gaat. Gods woorden, ze doen wat hem behaagt. En als we dan vragen, wat is dat woord dan? En we zoeken het antwoord daarop dan vooral in dat boek van Samuel. dan wordt het ons heel duidelijk dat dat woord van de Heere, dat zijn kracht heeft en dat niet ledig ter aarde valt, dat dat heel nadrukkelijk begint met een oordeelsaankondiging. Gericht tegen dat huis van Eli. Eli en zijn zoons. Eigenlijk kun je zeggen, het zijn de woorden die aanduiden het bankroet van het Aaronitische priesterschap. Ook al geeft de Heere dat daarin een andere lijn verder mag lopen straks. Maar een woord dat tegelijkertijd aankondigt het einde van het richterschap. Met alle ellende en alle verdrietigheden die die periode in Israël heeft meegebracht. Eigenlijk is het een herhaling van 1 Samuel 2, die boodschap waarmee Samuel zijn profetische taak moet beginnen. Het is een bevestiging van wat die onbekende profeet alles heeft moeten zeggen. Heel duidelijk, hier is te zeggen wat je in de psalmen ook wel eens een keer leest. Eenmaal sprak God een woord. Tot tweemaal toe heb ik het gehoord. En het is een krachtige bevestiging van God die zegt, ik zal het doen. Of het nou over het wel gaat of over het wee. En wat zal de Heere dan doen? Nou, dat zien we dan in 1 Samuel 4. De Heere gaat het oordeel voltrekken over Eli en over zijn huis. Ze worden allemaal op ene dag gedood. De tabernakel in Silo, dat lezen we niet zo letterlijk, maar dat weten we wel uit allerlei andere gegevens, die is verwoest. Er is niks van overgebleven. En je kan letterlijk zeggen, de ark van de Heere is naar de Filistijnen. En heel Silo, de plaats waar die ark stond en waar die ark veilig moest zijn, wordt verwoest. En wat zouden we nou verwachten, gelet op het feit dat in 1 Samuel 3 zo nadrukkelijk de roeping van Samuel tot profeet is aangekondigd en dat heel Israël daar ook van overtuigd is geraakt en dat het woord van de Heere tot heel Israël kwam via deze jonge man die was opgegroeid in die tabernakel. Wat zou je nou verwachten? Ja, wij weten het natuurlijk wel een beetje. Dat is dan het voordeel van het kennen van de schriften. Maar tegelijkertijd kan het ook wel eens een nadeel zijn, waardoor we over de dingen heen lezen. Wat zouden we verwachten? We zouden verwachten dat de mensen nou in stromen naar Samuel gaan. En dat ze Samuel aanklampen en zeggen, Samuel, wat moeten we nou doen? Wat zegt de Heere? En daar lees je geen woord van. Helemaal niets. Er gebeurt van alles in 1 Samuel 4 tot 6. Maar je komt in die drie hoofdstukken Samuel geen enkele keer tegen. Je hoort ook niks over verootmoediging van het volk dat op die manier heeft gesold met zijn God en dat op die manier zijn God is kwijtgeraakt. Je hoort niks van een gebed om ontferming van de Heere. Je hoort geen vraag zelfs. Samuel, vertel ons nou eens, wat moeten we doen? Wat zegt de Heere in deze bijzondere situatie? En het zijn toch nogal dingen die er plaats hebben gevonden. De dood van de beide priesters. Laten ze dan geweest zijn die ze waren, maar ze zijn wel op één dag dood. De dood van hun vader, de hoge priester. Die bij het horen dat de ark van God is buitgemaakt door de Filistijnen zo geschokt reageert dat hij achterover valt op zijn stoel waar hij zoals gewoonlijk zat en zijn nek breekt, zodat ook hij sterft. Daar hoor je niks van. Het heiligdom wordt verwoest. De ark die blijkt weg te zijn. En als die ark dan weer terugkomt, dan is er nog geen sterveling die erover denkt om Samuel er dan nu eindelijk bij te roepen. En Samuel dan nu eindelijk te vragen. Wat moeten wij doen? Samuel, ga ons voor in verootmoediging voor de Heere. Ga ons voor in de dienst van de voorbeden, waartoe u immers gesteld bent. En dat terwijl er zulke ernstige dingen gebeuren. Samuel wordt er ook niet bij geroepen om advies te geven wat ze verder met die ark moeten doen. Ze brengen de ark in het huis van Abinadab in Kiriat Jearim. Je zou kunnen zeggen een beetje achteraf ergens. Maar Samuel wordt er niet bij gehaald en je ziet ook niet dat Samuel er later een keer aan te pas komt. Is hij daar wel ooit geweest? Het gaat toch over de Heere die bij Israël tussen Gerubs woont. En het is die Heere in wiens dienst Samuel mag staan als profeet en als de man die openbaringen van de Heere doorgeeft. Je leest daar niks van. Een gevolg is dat wij er dan ook maar makkelijk overheen lezen natuurlijk. Maar het moet ons opvallen. Ze hebben een profeet van de Heere gekregen en die profeet die zegt niks. Als in Bethsemes die ark vanuit het land van de Filistijnen terugkeert op een hele wonderlijke manier, op een wagen die getrokken wordt door koeien die pas gekalfd hebben en waarvan je zou verwachten dat die linea recta terug zouden gaan naar de plek waar ze hun jongen hebben achtergelaten, maar die koeien die gaan al loeiend de kant van Israël op. En dan zien die mensen in Bethsemes die daar bezig zijn om de oogst binnen te halen, die ark komen. En daar zijn ze eerst wel heel blij over, maar tegelijkertijd zie je ook een stuk ongezonde nieuwsgierigheid zich ontwikkelen. Van jongens, nou hebben we de kans, er is geen priester of iets dergelijks in de buurt. Nou kunnen we op ons gemak eens eventjes in die ark kijken. Wat is er nou eigenlijk met die bijzondere gouden kist? Teken van Gods woning in ons midden. En ja, als er dan een grote slag valt en een groot aantal mensen, ik ga vanmorgen maar niet in op de problematiek van getallen, want die is er natuurlijk wel, een groot aantal mensen daar de dood vindt in Bethsemes, wat doen die mensen dan? Dan doen die mensen precies hetzelfde als wat de Filistijnen vlak voor hen nog hebben gedaan. Ze zeggen, we moeten vanaf. Zo gauw mogelijk. We willen onze vingers er verder niet aan branden. En wie het bedacht heeft, die heeft het bedacht. Maar in elk geval, ze vinden het een mooi idee om die ark over te laten brengen naar Kiriat Jearim. En daar in een huis van een zekere Abinadab, die op een heuvel woont, dus een beetje afzonderlijk waarschijnlijk, om daar die ark dan maar neer te zetten. En zo gezegd, zo gedaan, en zonder dat Samuel geraadpleegd wordt, en zonder dat er op enige manier gevraagd wordt, wat wil de Heere zelf, zeggen ze tegen die mensen van Kiriat Jearim, willen jullie alsjeblieft die ark komen halen, en willen jullie er een goed plekje voor zorgen, voor zoeken. Als je dat leest, dan zeg je, die mensen die handelen, en die denken net zoals de Filistijnen. En wat is dat denken? Hou God alsjeblieft op een afstand. Want je brandt er je vingers aan. En je stoot er je neus op. En dan lees je, in verband van die woorden, dat het maar liefst 20 jaar geduurd heeft voordat Samuel althans in het openbaar weer komt met een woord van de Heere. 20 jaar. Als u het mij vraagt, en ik kan tegelijkertijd zeggen van, ik kan dat nergens echt letterlijk op gronden, dan denk ik dat Samuel in die 20 jaar wel eens blijven spreken. Hij is in elk geval blijven optreden als richter, daartoe was hij ook geroepen. Al lezen we er niet van dat de Heere hem roept, maar in het midden van Israël krijgt hij toch die plaats. En dat heeft hij gedaan en zo heeft hij het hele land doorgetrokken, van noord naar zuid en van oost naar west. En als je Samuel nou een beetje leert kennen, dan denk je, terwijl hij daar recht sprak in allerlei zaken, zal hij niet hebben nagelaten om het profetische woord van de Heere met een profetisch getuigenis te laten horen. Maar er gebeurt verder niks. 20 jaar lang. Het kan een troost zijn voor een broeder die ook al heel lang in zijn gemeente staat en die zegt, als ik nou terugkijk, dan denk ik wel eens, is er in die jaren ooit wel eens wat gebeurd. En dan bedoelen we niet dat er een jongen verongelukte of zo. En dan bedoelen we niet dat er een boerderij afbrandde of zo. Maar dan bedoelen we iets gebeurd in de geestelijke zin van het woord. Zijn er mensen die hebben leren knielen voor de Heere, die de Heere hebben leren kennen. Zijn er mensen die bekeerd zijn onder de prediking van het evangelie. Al die jaren is er geen beweging in de wissel. Ondanks al die oordelen wordt die wissel niet in beweging gezet. Het lijkt wel alsof dat apparaat bij wijze van spreken vastgeroest is geweest. 20 jaar geleden, zulke zware slagen. 20 jaar geleden begon een nog veel zwaardere onderdrukking door de Filistijnen. Geen verandering en geen beweging. En toen gebeurde er wat. Hoe is dat gegaan? Wie heeft dat in beweging gezet? Waardoor is het in beweging gekomen? Waar is het begonnen? In elk geval, er is een moment gekomen dat de een het van de ander ging overnemen in Israël. Want dan lezen we in dat tweede vers dat het ganse huis van Israël klaagde de Heere achterna. Waar het dan ook begonnen is, maar er is een schreeuw uit de diepte losgekomen vanuit Israël. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem, merk op mijn jammerklacht. Na 20 jaren komt de vrucht op de profetische arbeid van Samuel. En waardoor? Toen geschiedde het woord des Heren. We kennen natuurlijk de verhalen wel uit de kerkgeschiedenis, dat dat ook wel eens gebeurd is. Dat hele bekende verhaal van Jonathan Edwards, die diezelfde preek, waaronder in het tweede geval een geweldige opwekking tot stand kwam in New England, met die hij die eerste keer gehouden had. Dezelfde preek. En wat ik ervan gezien heb tot nog toe, dan schreef Jonathan Edwards ze helemaal uit. Ondanks wat ik van de week in het RD las, aangehaald uit een van de kerkbladen. Dan denk ik, mensen, zo moet het niet en zo kan het niet. Jonathan Edwards schreef zijn preek helemaal uit. En die ene keer dat hij die preek hield, was er niemand die erop reageerde. En 1 of 2 weken later hield hij diezelfde preek nog een keer. Sinners in the hand of an angry God. En toen kwam er een geweldige opwekking tot stand. Door diezelfde preek. Die gelukkig op papier stond, zodat we hem nou nog kunnen lezen. Die voorbeelden die zijn er in de geschiedenis, die ook heel wat dichterbij, want dat voorbeeld van Edwards, dat is inmiddels bijna uitgekoud, zou je wel eens kunnen zeggen. Maar ik heb ook nog wel een ander voorbeeld voor u. Het was vrij kort na de vereniging van afscheiding en doliantie in 1892, dat een van de mannen die staande bleef en christelijk gereformeerd bleef, dominee J. Wisse, C-zoon, dat is een ander dan professor G. Wisse, die een tijd lang de opleiding van toekomstige dienaren des woords voor zijn rekening had genomen samen met docent Van Lingen. En die toen een beroep aannam naar Zierikzee. En in Zierikzee, daar had hij een voorganger gehad. Dat was ook een van de dominees die in 1892 niet met die vereniging was meegegaan. Een dominee die geweldig kon preken, die geweldig geliefd was bij het volk van Schouwen-Duiveland. Zo geliefd dat de zusters van de gemeente een beetje medelijden hadden met die dominee die door weer en wind op stap moest om huisbezoeken te doen. En dan was het 's winters natuurlijk zo koud en dan zeiden ze, de dominee wil zeker wel een opwarmertje. Nou, dat wou die dominee wel en zo raakte hij aan de drank dankzij de zusters. Dat kan ook gebeuren. Het werd zelfs zo erg, dat vertel ik het dan maar even bij, dan is het verhaal af. Dat op een gegeven ogenblik die dominee Wessels op de preekstoel zat. En na de tussenzang kwam hij niet weer overeind. Hij was in slaap gesukkeld. En toen kwam er een ouderling de preekstoel op en die tikte dominee. Hij knipperde een beetje met zijn ogen en zei, schenk nog maar een keer in. Die dingen dragen wij ook mee in de geschiedenis van onze christelijke gereformeerde kerken. Als een waarschuwend voorbeeld voor de zusters van de gemeente om de dominee maar niet te veel op dat spoor te zetten. Want wat gebeurde er? Toen kwam dominee Wiese. En Wiese, dat was een geweldige man, een man die leiding kon geven, een man die wat dogmatisch was in zijn denken. En Wisse had het gevoel, er komt in de gemeente niks in beweging. Hij lag op zijn sterrenbed, toen beriepen ze kandidaat van der Molen. En kandidaat van der Molen, die heeft hem nog gesproken en die heeft uit de mond van die dominee Wisse vanaf zijn sterrenbed gehoord, ik heb hier, en dat was dan van 1906 tot 1921, op rotsen geploegd. Maar jij bent de man die in de komende jaren de oogst van het werk mag binnenhalen. Dat is ook gebeurd. Van der Molen moest dat beroep aannemen, Van der Molen heeft daar gestaan, maar tot 1927, toen moest hij ook maken dat hij wegkwam voor diezelfde zusters, die hem ook wel eens een beetje zouden helpen en hij wilde hem opwarmen met een glaasje. En toen heeft hij hals over kop een beroep aangenomen, maar in het eerste jaarboekje dat daarna verschenen is, schreef hij, ik verlang toch zo naar mijn oude gemeente terug. De Heere gebruikt zijn knechten, de Heere gebruikt de profetische prediking, als ik het zo mag zeggen, op zijn tijd, door de man die hij daartoe roept en op de manier die hem behaagt. Wel, toen is eigenlijk dat moment pas begonnen waarop Samuel zijn profetische verlossende arbeid kon beginnen. En hoe doet Samuel dat? Dat is ook iets om te leren en dat is ook iets tot vertroosting van dezegene. Samuel deed dat door te prediken om te beginnen de bekering tot God. Daar is Samuel niet de enige in geweest. Misschien was hij de eerste. Maar als hij de eerste was, dan is hij bepaald niet de laatste geweest. Want je leest dat van praktisch alle profeten, de schriftprofeten, de woordprofeten. Je leest het in het Nieuwe Testament van het optreden van die profeet Johannes de Doper. Je leest het ook van de hoogste profeet, de Heere Jezus Christus zelf. Als u leest hoe de Heere Jezus begint naar het evangelie van Marcus, dan lees je dat hij begon met de prediken de bekering. En als je dan in Handelingen komt en je ziet de gemeente van het Nieuwe Testament daar ontstaan, dan hoor je ook elke keer weer de prediking van de bekering daar in Jeruzalem in die eerste dagen. Maar ook daarna, met die prachtige zin, waarvan ik altijd erg blij ben dat die toch bewaard is gebleven, ook in het formulier voor de bevestiging van ambtsdragers. Predikende de bekering tot God en het geloof in Christus. als de uiteindelijke kern van elke profetische boodschap. Daar moet het mee beginnen. En gezien het feit dat in de gemeente altijd weer volgende generaties opgroeien, ook al zou die eerste generatie onder die prediking in zijn totaliteit tot bekering zijn gekomen, en dat geloof ik nog niet zo direct, dan is er nog wel een volgende generatie die die boodschap weer net zo moet horen. En onze belijdenis onderstreept dat ook. Zondag 31 is gisteren genoemd, maar daar zie je dat ook. De noodzaak van de prediking van de bekering tot God. Het geloof in de Heer Jezus Christus. En wat wordt er niet prachtig over geschreven in de Dordtse leerregels. Daar moet het mee beginnen. Daar had het uiteindelijk in Israël al lang mee moeten beginnen. Ligt dat aan Samuel? Ik denk het niet. Maar het ligt aan dat volk. Dat volk dat die boodschap heeft aangehoord en er veranderde niks. Maar toen veranderde er wat. Want wat zei Samuel erachteraan? Samuel die preekte maar niet alleen in het algemeen dat ze zich bekeren moesten. Maar Samuel zei ook wat dat inhield. En een van de eerste dingen die hij daarbij noemde was dat ze moesten breken met de afgoden, met de Astartes en met de Baals. En het wonderlijke is dat dat dan gebeurt. En dat de mensen, zoals het daar zo indringend staat, de Heere alleen dienden. Ze deden ze echt weg, die vreemde goden. En als ze dan water uitgieten voor het aangezicht van de Heere, dan mogen we daarin denk ik zo'n teken lezen van het volk dat zegt, Heere, zoals dat water gutst uit die emmer, uit dat vat over de weg, zo willen wij ons leven wijden aan u en aan uw zalige dienst, u dienen met het hele hart. En dan gebeurt het dat er een volksbekering op gang komt. En in Mispa, waar Samuel dan het volk bijeenroept, klinkt die belijdenis ook die bij die volksbekering ten enenmale hoort. Wij hebben gezondigd tegen de Heere onze God. En wanneer de Filistijnen er dan op afkomen, omdat die Filistijnen er lucht van krijgen, die mensen komen bij elkaar, zouden ze misschien in opstand willen komen, zouden ze misschien een revolutie willen beginnen, dan krimpt Israël toch weer in één en dan zeggen ze tegen Samuel, bid alstublieft voor ons en de Heere hoort. En de Heere verdrijft die Filistijnen door een geweldig onweer in een tijd van het jaar waarin het niet gewoon is dat het onweer. De mensen worden als het ware door de donder van de hemel op de vlucht geslagen. Ze vluchten voor die God, van wie ze al zulke machtige tekenen gezien hadden, toen ze zijn teken hadden te pronk gezet in de tempels van hun goden. En Samuel richt een teken op. Waarom? Omdat Samuel inmiddels wel weet dat zijn volk zo gemakkelijk vergeet. Een zuil. Eben Haezer. Steen van de hulp. Wij zeggen wel eens, tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Dat is het. En dan lezen we hoe Samuel vanuit Rama het volk gaat richten, dat hij elk jaar door het hele land heen trekt en dat hij natuurlijk overal Gods woord spreekt. Alleen, dan valt mij opnieuw op dat wij niks lezen over bijzondere boodschappen die Samuel als de profeet van God aan zijn volk moet doorgeven. Wat is er aan de hand geweest? Heeft Samuel in die hele tijd nooit gepreekt? Kan ik me haast niet voorstellen. Als iemand zo geroepen is tot de dienst, de profetische dienst van het woord van de Heere dat verkondigd mag worden, dan krijg je toch iets wat je van zijn leven niet meer kwijtraakt. Wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. En dan kijk ik vanmorgen maar eens even rond. En dan zeg ik maar aan hen die dat evangelie mogen verkondigen of die zich daarop voorbereiden, en die er een voorsmaakje van hebben gekregen omdat ze als student hier en daar mogen breken. Is dat niet waar? Is dat niet waar? Wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig. Mijn collega Brons, die er destijds ook bij was toen die Haamstede-conferenties begonnen, kan sinds een jaar zowat niet meer preken. Hij kon al allerlei dingen niet meer, die moest hij laten liggen. Maar hij heeft meer dan eens tegen me gezegd, wanneer we elkaar bij de kerk tegenkwamen. Jongen, dat doet toch zo'n pijn. En dat is toch zo'n worsteling, om dat te moeten loslaten. Allerlei andere dingen, nou ja, vooruit. Maar de verkondiging van het evangelie. Wee mij. Alleen, we lezen niet dat Samuel gepreekt heeft. Het heeft mij gebracht tot een wat andere gedachte daarover. Ik ben geneigd om te zeggen, u doet er maar mee wat u wilt. Maar, weet u, ik heb van oudere predikanten nog wel eens wat mogen leren. Langzamerhand denken sommigen onder jullie dat ik ook oud ben. Maar er is een tijd geweest dat ik jong was. En er waren een paar oudere broeders die een stempel op mijn leven hebben gezet. Eén daarvan was de collega die ik 2 jaar nadat ik in mijn eerste gemeente bevestigd was ontmoette als collega in Zierikzee. Dominee P. Op den Velde. Een man die door de Heere begiftigd was met een grote wijsheid. Een man met een diep inzicht in de schrift. Een man die zijn gemeente gebouwd heeft. Die dominee Op den Velde, die zei een keer tegen me, joh, zo in de loop van de jaren hebben wij heel wat preken nodig. Als je eens uitrekent hoeveel je er per jaar ongeveer moet maken. Hij zegt, weet je wat ik inmiddels geleerd heb? De meeste preken die ik moet houden, die maak ik zelf. Het gebeurt gemiddeld 1 of 2 keer in het jaar dat ik een preek krijg. En dan roept die preek om de preekstoel. En dan merk ik dat de Heere daar wat bijzonders mee voor heeft. Ik dacht, die lijn die trek ik toch vanmorgen maar door. En ik vraag dat ook aan u. Als u geroepen wordt tot de dienst van het woord, weet u dat verschil tussen een preek maken en een preek krijgen? Dat er van die momenten zijn dat de Heere je zoveel zicht geeft op een tekst die misschien van tevoren voor je gesloten leek te zijn. Dat er 1 sterk verlangen in je gaat branden. Dit te mogen verkondigen aan de gemeente. Van die preken die hij in die jaren gekregen heeft, ken ik nog wel een paar voorbeelden, omdat we er vertrouwelijk met elkaar omgingen. Het zijn inderdaad vaak hele bijzondere preken, waarin de schriften zo open gaan en waarin tegelijkertijd de dingen zo worden gelegd aan het hart van de gemeente. Dat je bijvoorbeeld al denkt, hier gebeurt wat. Mijn geestelijke leermeester in Apeldoorn, professor Kramer, aan wie de predikunde ook was toevertrouwd, die zei het eigenlijk op een iets andere manier, maar toch wel zo'n beetje over dezelfde dingen ging het. Hij zegt, het gebeurt heel vaak dat de preekstoel roept om een preek. En als het dan al zaterdagavond is en je hebt nog niks. De meeste van ons zullen wel weten hoe benauwd dat dan kan worden. Maar Kramer zei, er zijn ook momenten dat de preek roept om de preekstoel. Dan ben je er zo van overtuigd geraakt dat dit het woord van de Heer is. En dat je dat woord van de Heer mag verkondigen. En dat dat juist in die situatie, in die gemeente, hoe dan ook, een woord op zijn tijd is. Dat je bijvoorbeeld al iets van de vreugde daarvan kent. En dat je alleen maar kunt zeggen, Heere, u hebt me deze preek gegeven. Doet u het dan ook maar mee, wat u wilt. Preek je die andere keren niet? Jazeker. Heb je die andere keren geen boodschap? Jazeker wel. Want dat blijft in me schelden. Wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. Maar als je daarvan weet, dat de Heere soms op bepaalde momenten op een hele indringende manier zijn woord voor je opent om dat door te geven. Nou, toen ik dat zo las van Samuel, toen dacht ik, zou dat hier ook het geval zijn geweest? Daar heb ik dan wel een andere gedachte aan vastgekoppeld. Hoe kwam dat? Als er in die jaren toch geen bijzondere openbaring was. Als er niet was dat duidelijke spreken van de Heere van de hemel tot zijn verbondsgemeente. Toen zag ik de lijn lopen naar de geschiedenis zoals we die voor een deel gisteren al gezien hebben. De lijn naar dat moment dat die schoondochter van Eli in het kraambed stierf. En dat ze op dat moment aan het jongetje dat levend geboren werd, de naam gaf Ichabod. Wat betekent Ichabod? We zijn God kwijt, als ik het even heel simpel mag zeggen. De eer is weg, zeggen we ook wel eens. Maar daar komt het in feite op neer, we zijn God kwijt. En dan kun je tegelijkertijd ook nog wel denken aan het feit dat er zo heel lang stilte is. Heeft dat daar soms mee te maken? Dat Israël God had opgeborgen daar ergens in Kiriat Jearim in het huis van Abinadab. En zijn zoon Eliazar moest er dan maar goed op passen. Dat het daarmee te maken heeft dat er in die jaren geen duidelijke profetische prediking heeft geklonken. En dan hoef ik de lijn voor u natuurlijk niet door te trekken. En dan zeg ik, als we dan denken aan de tijd waarin wij vandaag leven en waarin wij geroepen worden om het woord te bedienen. Als je dan soms merkt dat het is als ploegen op rots. Als je dan soms het gevoel hebt, het komt niet meer over en het komt niet meer door. Zou dat ermee te maken kunnen hebben dat je ook in deze tijd moet klagen, wij zijn God kwijt. Want wij hebben God een beetje op een afstand gehouden. Kijk, in die situatie gebeurt het dan ook dat die roep gaat klinken om een koning. Op zichzelf, en dat weet u natuurlijk allemaal net zo goed als ik, op zichzelf is dat niet verkeerd geweest. In Deuteronomie lees je immers al over een koningswet en over de Heere die aan zijn volk een koning zal geven die hij verkiest. Een theocratische koning ook. Maar dan lezen we ook dat die eerste koning, die wordt toch op een andere manier aangeduid als die tweede koning die komt. Nu heb ik het even maar niet over die zalving. Daar hebben we het natuurlijk graag met onze catechisanten over. Heb je er wel eens op gelet, jongens, dat de ene koning gezalfd werd vanuit een kruik, en dat is een breekbaar apparaat, en die tweede koning is gezalfd vanuit een hoorn, en dat is een apparaat dat niet breekt. Dat is het verschil tussen Saul en David geweest. Ik denk dat er een heel ander verschil was. Namelijk dit, dat als Saul door de Heere wordt aangewezen als de eerste koning van Israël, dan is het dus heel duidelijk dat de Heere zegt, ik wil die kant van dat koningschap op, de wissel in Israël moet om in die richting, dan heeft het toch iets gemengd. Want wat lees ik dan bijvoorbeeld in 1 Samuel 9 vers 2? Daar vind ik een tekening van Saul, die eerste koning. En ik lees, hij was een jongeling en schoon. Ja, er was geen schoner man dan hij onder de kinderen van Israël, van zijn schouders en opwaarts hoger dan al het volk. Wat missen we bij die beschrijving? Dat wat we bij David wel tegenkomen. Dat deze koning een man was naar Gods hart, dat lezen we niet. Dat lezen we niet. Die Saul, die heeft een heleboel dingen waarvan je zegt, als je daarop let, als je aanziet wat voor ogen is, en dat is een van de indringende boodschappen die je in dat tweede deel van Daniël tegenkomt, als je afgaat op wat je met je ogen ziet, ben je altijd verkeerd bezig. Want als het gaat om wat voor ogen is, dan heeft Saul alles mee. Maar de Heere heeft het er niet over dat de Heere zijn hart aanziet. En we krijgen de indruk dat Samuel er ook van onder de indruk is geweest van die persoon van Saul. Het is immers merkwaardig dat als Samuel geroepen wordt om een tweede koning te gaan zalven, en hij komt in het huis van Isaï, dan lees je bij het moment dat Samuel die zonen van Isaï vanaf de oudste persoonlijk voor zich ziet verschijnen, dat hij bij die eerste drie elke keer zegt, die is het vast. En dan gaat het in feite om dezelfde dingen als waar het om ging bij Saul. En wat zegt de Heere dan? Dan zegt de Heere, de mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. En dan denk ik, dat is een les geweest voor Samuel, maar dat is ook een les voor ons. Want daar hebben wij ook nog alles moeite mee, laten we maar heel eerlijk zijn. Ik heb gisteren al een voorbeeld genoemd vanuit het curatorium, daar moest ik nou weer aan denken, bij deze voorbereiding. Ik herinner mij, zonder dat ik er al te veel verder over heb nagedacht, zomaar een paar voorbeelden van jongens, jonge mannen die kwamen en die zich aanmelden. En in beide gevallen ging het om een jongere die zich aanmeldde op een dag dat we ieder ander tot dat moment hadden moeten afwijzen. En toen kwamen die twee, op verschillende jaren. Maar vanaf dat ze binnenkwamen, vanaf dat ze hun verhaal afstaken, keken we met een paar van de curatoren elkaar aan. En zonder dat we woorden wisselden, zeiden we met de blik van onze ogen, hier hebben we er eentje, die krijgen we van God. Om maar simpel te zeggen, wat een mooie jongen. Er zijn weinig mensen waarover ik meer teleurgesteld ben geraakt dan over die twee, die ik nou eventjes voor de aandacht heb. Dat bleek achteraf een grote vergissing te zijn van een mens die aanziet wat voor ogen is, terwijl de Heer het hart aanziet. Broeders, dat is in de gemeente ook zo. Je kunt je daarin zo erop verkijken. Nou, zo heeft Samuel dat ook gehad met Saul. Het eerste jaar dan gaat het goed, en daarna gaat het al snel verkeerd tegenover de Filistijnen, tegenover de Amalekieten. En dan komt er die tweede grote les die we leren uit de profetie van Samuel. Gehoorzamen is beter dan offeranden. Opmerken is beter dan het vette der rammen. Saul kan geen koning over Israël zijn, omdat hij Gods woord verworpen heeft. En dan lees je van die hele aangrijpende woorden in hoofdstukken als hoofdstuk 15 en 16 van 1 Samuel. Je leest dat de geest van de Heere vaardig wordt over David aan de ene kant. En je leest dat die geest van de Heere wijkt van Saul aan de andere kant. Aangrijpend ook, de geest die van je wijkt. Je leest dat Samuel leed droeg over Saul zijn leven lang tot zijn dood toe. En dat het de Heere berouwde dat hij Saul tot koning had gemaakt. De Heere verwachtte gehoorzaamheid van Saul. En toen Saul ongehoorzaam was, kreeg God berouw. En daarmee heb ik lang niet alles gezegd over dat berouw van God, dat ben ik me wel bewust. Daar gaat het onderwerp van morgen ook niet over. Maar het is wel heel aangrijpend, een God die berouw kan hebben. Een God die zegt. Eigenlijk zegt dat had ik zo niet moeten doen. En waarom? Omdat die Saul zo ongehoorzaam werd. Wist God dat van tevoren niet? We hebben het over de alwetendheid van God. Maar het valt de Heere zo tegen. Maar dan gaat vervolgens, we moeten ook naar dat eind toe, dan gaat die wissel om in de richting van 1 Samuel 16, als David wordt gezalfd. Je ziet heel duidelijk dat er inderdaad een verandering is gekomen in de koers van die trein van Gods geschiedenis. Weet u wie dat ook door heeft gehad? De grote tegenstander van God. Want het valt op dat in 1 Samuel 17... de Filistijnen weer het land binnenkomen, maar dan komen ze niet alleen in het noorden zoals ze dat meestal deden, maar dan vallen ze binnen in Juda. Ze zijn in de richting van Bethlehem aan het zoeken, want de duivel die heeft ontdekt, daar is een onrust ontstaan. Een onrust die hem niet wel behagelijk is en daarom probeert hij tegen te houden wat hij tegen kan houden. Want wat is er in Bethlehem gebeurd? Daar is inmiddels een nieuwe koning gezalfd. En dat is nota bene de kleinste uit een rij van een heleboel jongens. En terwijl de oudste broeders buiten het zicht blijven in het vervolg van de geschiedenis, ziet David dat het in die komst van de Filistijnen met Goliath, die zwetser en die vloeker, uiteindelijk gaat om de naam en de zaak van de Heere. En zo treedt hij dan ook op. De man die tegen een leeuw en tegen een beer vocht, omdat hij optrad in de naam van de Heere, neemt het op tegen die reusachtige Filistijn. Ik kom tot u in de naam van de Heere, de God van de slagorden van Israël, die gij gehoond hebt. Dat is de man naar Gods hart. En dat betekent dat de trein van de heilsgeschiedenis verder kan rijden. De wissel is omgegaan. Om een lang verhaal kort te maken, Saul die ziet dat natuurlijk ook. En Saul die is inmiddels al wel zo verbitterd dat hij maar één ding voor ogen heeft, en dat is dat hij David wil doden. En David die vlucht dan naar de profetenschool van Samuel, die Samuel heeft opgericht. En ook dat is iets dat we tegenkomen bij Samuel en waar ik even uw aandacht voor wil vragen. Samuel, het is de laatste keer dat we hem ontmoeten in dat boek. Het moment dat David tot hem vlucht en een schuilplaats zoekt in zijn profetenschool. Samuel heeft al heel vroeg doorgekregen dat het zo belangrijk is dat jonge mensen in Israël worden gevormd in het kennen van de wegen en de wetten van God. Is de bedoeling dat al die jongens dan dominee worden, dat al die jongens dan profeet worden? Het valt altijd weer op dat Elia, in wiens tijd er inmiddels een stuk of 4 profetenscholen op zijn minst waren, als hij door de Heere gestuurd wordt om een opvolger te zalven, dan gaat hij niet naar een van die profetenscholen toe. En dan gaat hij naar Abel Mehola, naar een boerenzoon die aan het werk is op het bedrijf van zijn vader, Elisa. En die roept hij tot profeet als opvolger. Samuel heeft het verstaan. gaat er niet om dat al die jongens dominee worden. Maar het gaat er wel om dat jongeling leren de eis van Gods weg. En dat ze in die weg leren gaan en zo tot zegen worden gesteld op de plek waar ze geroepen worden. Als ik een enkel woord er aan toe mag voegen nog over Samuels dood. We zien daar slechts een hele korte mededeling van. Al is er toch ook wel heel wat geweest. Want heel Israël kwam bijeen en heel Israël bedreef rouw over de dood van de profeet die ook rechter en priester was. Merkwaardig. Hij is de man geweest die de wissel heeft omgezet in de heilsgeschiedenis van de richteren naar de koningen en van koning Saul naar koning David. In 1 Samuel 25 vers 1 wordt zijn dood vermeld. Vlak daarvoor, en dat moet dan wel opvallen, juist op dat moment is er de belijdenis gekomen van Saul tegenover David. Wanneer David zijn leven weer een keer gespaard heeft. U leest dat in 1 Samuel 24 vers 21. Dan zegt Saul tegen David: jij zult koning worden van Israël naar Gods bedoeling. David, de nakomelingen van Boaz en Rut. Stamvader van het geslacht waaruit de Heere Jezus naar zijn menselijke natuur geboren zal worden. En wiens rijk geen einde zal hebben. Samuel heeft in de verte die grote profeet gezien, de Heere Jezus Christus. Zoals we dat lezen in Hebreeën 11 vers 32. De wissel heeft het spoor in de goede richting omgebogen. En nu leidt dwars door alles heen. Dat spoor, de trein naar het beoogde doel. Davids grote zoon. Ik kijk nog één keer met u terug. Waar begon het mee? Met een bedroefde en biddende vrouw die geen kinderen kon krijgen en van wie dus niks te verwachten viel. Maar stel dat nou voor, Vondel heeft gedicht, hè? De hemel heeft het kleen verkoren. Nou, zo'n kleine was ook Samuel, de jongen van Hanna, de begenadigde. Zo'n kleine was David, de jongste die in het veld bleef, terwijl ze allemaal naar binnen geroepen werden om uit hen de nieuwe koning van Israël aan te wijzen en te zalven. Dat hele boek van Samuel zegt: mensen, er is er maar één groot. Dat is de Heer Jezus Christus. En tegenover hem zijn wij allemaal klein, afhankelijk. Daar stellen wij uiteindelijk niks voor. Je moet de dag van de kleine dingen maar niet verachten. En dan moet je niet kijken naar de groten in de gemeente, als we die tegenwoordig tenminste nog hebben. Maar er zijn ook kleintjes. En wat hebben ze soms een plaats? Ik heb in het verleden eens een keer verteld over die zuster die geen eigen kinderen had en die al lang weduwe was en die ik ontmoette in het zorgcentrum op Urk. En die op haar tafel had liggen, toen het winterseizoen begon, een bladzij uit ons kerkblad met alle tijden van de catechisaties erop. En toen ik het haar vroeg, wat bedoel je daar nou mee? Toen zei ze: dat helpt me om niet te vergeten voor al die jongelui te bidden die daar komen om onderwezen te worden vanuit het woord. Zoals een bidster in de gemeente. En als ik ze later dan in die gemeente terugzag, dat is het mooi als je na een tijd weer in eenzelfde gemeente terugkomt. En ik zag daar die oud-catechisanten in de kerkraadsbank. Ik zie er wel eens een op de preekstoel. Ik zie ze wel eens die voor de klas staan. Ik weet van verschillende die hier en daar in deze wereld in dienst zijn van de zending. Dan moet ik nog heel vaak aan die oude zuster denken en me afvragen: zou dit dan vrucht zijn van haar voorbeden? Dat heb ik u misschien ook wel eens verteld. Ik kwam in die periode dat ik niet de burg stond een keer preken. Toen was er net wisseling van ambtsdragers geweest. En een van die ambtsdragers was een oud-kattengezant. En hij bleek ouderling van dienst te zijn die morgen. En hij moest mij gaan opbrengen dus. En in die tijd bleef de dominee met de ouderling van dienst achter. Totdat de voorzang gezongen was. En toen we daar alleen in de consistorie stonden. Toen zei ik tegen hem, joh, dat vind ik toch wel mooi dat jij mij nou een keer opbrengt. En hij keek me aan. En hij zei, dominee, dat had u toch ook nooit gedacht vroeger. Nou ja, dat is ook zo. Een fijne jongen, maar het was niet de meest brave broeder die erbij was. Maar in al dat soort situaties heb ik vaak gedacht, waar is de vrucht van haar voorbeden? De eeuwigheid zal dat openbaren. Maar heb dat in de gaten, broeders. Zulke mensen, ze zijn van betekenis. En dat tenslotte nog heel kort, even de laatste keer dat we de naam van Samuel tegenkomen in dit Bijbelboek, in hoofdstuk 28. Was hij er toen zelf bij? Daar is een heleboel discussie over. Het was toen Saul in de laatste nacht van zijn leven doodsbenauwd was voor de Filistijnen met wie hij de volgende dag slag zou moeten leveren. Waarvan hij dacht dat hij in die veldslag zou omkomen. Saul, hij ging die nacht op bezoek zoals professor G. Wisse dat heeft gezegd. In een van zijn bekende en beroemde en beruchte soms tijdredes. Een nacht in het logement van de duivel. Saul die wilde weten hoe het met hem zou aflopen. Maar de Heere antwoordde met geen enkel woord meer. En als de Heere niet spreekt, dan ja, dan wordt het donker. Een zwijgende God betekent dat de nacht over je leven valt. En in angst zoekt hij dan een verboden weg, waarvan hij zelf in het verleden heeft geprobeerd om die weg op te breken. De weg naar een tovenares, een waarzegster die contact kan maken met de geesten van een gestorvene. En in Endor blijkt zo'n vrouw nog te wonen, ondanks de vervolgingen in de tijd dat Saul nog in zijn goede doen was. En als Saul dan in die nacht daar op bezoek gaat, dan krijgt hij van die geest. Was dat Samuel? Kom er zo meteen op terug. Een antwoord dat hij morgen sterven zal. En als Saul dat logement dan een paar uur later verlaat, dan is het nacht. Dat kan ook niet anders. In het gezelschap van de duivel. Maar nou de vraag waar velen zich al het hoofd over gebroken hebben. Die verschijning daar in het huis van Endor, was dat Samuel? Als u het mij nu vraagt, ik heb er vroeger wel eens wat aarzelend erover gedaan, als u het mij nu vraagt, dan zeg ik volmondig nee. Nee. De duivel ziet immers geen kans om iemand, ook niet iemands geest, al is het maar voor een ogenblik, te rukken uit de hand van de Heere. Zijn kinderen zijn veilig bij hem, niemand zal ze uit mijn hand rukken, zelfs de poorten van de hel. Het is voor Gods kind toch al geen vreugde wanneer hij terug moet komen, maar iemand als Lazarus heeft het kennelijk wel goed gevonden, omdat hij daarmee zijn koning kon dienen. Maar als God niet antwoordt, dan is er met geen mogelijkheid ruimte voor een Samuel die dat wel doet. Hij doet het ook niet. Betekent dat mensen nooit kunnen beschikken over die geesten uit de afgrond? Er zijn van die griezelige dingen. Ik herinner mij van de middelbare school een geschiedenis die mij verteld werd, ons als klas verteld werd door een van onze leraren. Toen ging het over die dingen van geesten en ontmoetingen en dingen die je hoort en ziet. En dat verhaal dat speelde in de tijd dat Nederlandse soldaten dienst deden in Nederlands-Indië en dat er nogal wat sneuvelde bij de politionele acties. Er is de laatste tijd nog weer veel over geschreven. En hij vertelde over een tante van hem, van wie een zoon in Nederlands-Indië diende. Die tante was op een gegeven ogenblik jarig. En de hele familie was in de huiskamer bijeengekomen om die verjaardag te vieren. En die tante die komt met een blad vol kopjes en bekers de kamer binnen. En op het moment dat ze de kamer binnenkomt, gilt ze: "O Jan!" En ze laat het blad vallen, alles valt in diggelen. Wat was er? Ze zegt: "Er is vast wat met Jan, onze zoon, gebeurd. Ik hoorde hem roepen." De volgende dag, in die tijd was het natuurlijk nog niet zo makkelijk met berichten, de volgende dag kwam bericht binnen dat Jan gesneuveld was. En toen ze dat uitzochten, toen bleek dat er gebeurd te zijn precies op dat moment dat zij die stem had gehoord. Moeder, daar zijn van die dingen, daar moet je maar niet te gauw van zeggen. Ach, dat is onzin. De Heere zegt in zijn woord in Deuteronomium 18 ook niet: je moet je met die geesten niet inlaten, want ze bestaan niet. De Heere zegt wel: houd je er verre van. Want het heeft zulke verschrikkelijke consequenties soms voor je geestelijke leven. En daarom wou ik dat nou toch ook nog wel even zeggen, broeders. Als wij te maken hebben met jongeren, op de catechisatie, voor de klas. Ze komen ook vandaag weer met allerlei moderne verschijnselen in deze richting in aanraking. Denk maar aan dat oproepen van Charlie, Charlie. Er zijn er veel mensen die zeggen: dat is allemaal onzin. Zeg dat nou alsjeblieft niet, broeders. Haal je schouders er niet over op. Spreek erover met je jongeren. En waarschuw ze ertegen. Samuel moest ook waarschuwen tegen de zonde. En hij moest roepen tot bekering. En dat ging altijd weer om het lijden in dat rechte spoor. Wat vijand tegen hem zich kan. Zijn hand, zijn onweerstaanbare hand, zal hem bekleden met schaamte en schand. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Het laatste vers van Psalm 132 willen we nog zingen.